5. Deze is al wat ouder, de haren zwart met een blauwige gloed. Ze kleurt het vast zelf met zo'n shampoo uit de supermarkt. Ze heeft groene ogen, grote tanden, een gezellige dubbele kin en opvallend dunne lippen. Ze draagt orthopedische slippers, stevig in de top 3 van het favoriete schoeisel van de dames die hier werken. Bij het binnenkomen trekt ze haar mond in een brede glimlach en zegt jubelend goedemiddag, alsof ze Prozac neemt, maar de juiste dosis nog niet heeft gevonden. "We gaan iets eten, hè?" kakelt ze. Ze stuift de kamer rond, bedient de knoppen van mijn vaders bed tot het tot een soort fauteuil geworden is waarin hij kaarsrecht komt te zitten. Ze duwt kussens achter zijn rug en zijn nek. "Zo, zie, dat komt hier helemaal in orde." Ze bindt hem een slap voor, trekt het bijzettafeltje op wieltjes bij het bed en zet er het dienblad op. "Zo, mijn jongen, dit pilletje in dit potje is voor bij de maaltijd. Niet vergeten, oké? Allee, goed eten nu, smakelijk." En ze orkaant weer naar buiten zoals ze is binnengekomen. Papa blijft beduusd achter, kijkt naar wat hem is voorgeschoteld. Een intelligente, jonge zestiger die behandeld wordt als een wat onwillige, hardhorige peuter. Ik vind het niet om aan te zien. "Zal ik?" Hij knikt. Ik maak de slap weer los, zet het bed iets minder recht, haal een van de kussens achter zijn nek vandaan. Op het bord veel bloemige aardappelen, een onbestemd grijzig stukje vlees en broccoli. Er staat een fruitjoghurtje op een klein bordje dat verder geen enkele functie heeft. Een dessert hoort hier op een bordje, ook als het in een plastic potje zit. Ze willen geen chaos in de orde. Papa maakt geen aanstalten om mes en vork ter hand te nemen. "Zal ik eens kijken of ik voor u ergens iets lekkerders kan scoren?" "Doe geen moeite, ik heb toch geen honger." Ik wil niet het meisje zijn dat, de verpleging achterna, de boel forceert. Niet de schooljuf die dicteert dat hij toch iets moet eten om sterk te zijn voor de operatie. Ik voel zelf de hel waar hij nu woont. Ik ga commentaar krijgen als ik er niet van eet. Wilt gij niet een paar happen nemen? In de laatste fase van dit leven moeten we opeens ons bord weer leeg eten. Ik worstel wat broccoli naar binnen, een paar stukjes aardappel. Ik versnijd het vlees en moffel het onder de rest, waardoor het lijkt alsof daar wat van gegeten is. "Ziezo, uw bed ook weer lager?" "Alsjeblieft, ja." Pas als hij ligt, zoals hij lag voor het middagritueel werd ingezet, lijkt hij weer wat te ontspannen. Op de gang hollen er een paar mensen voorbij, gedender van zware schoenen en het piepende geluid van sneakers op gladde vloeren, alsof er ergens verderop een leven in gevaar is. Dat is vast louter mijn verbeelding, stel ik mezelf gerust. Mijn verbeelding is altijd erger dan eender welke werkelijkheid. Zou ik dat van mijn vader hebben? Hoeveel zorgen zou hij zich maken? Zou hij het verhaal geloven dat Marie en Alexander hem op de mouw hebben gespeld? We kijken allebei naar buiten, al valt